dass je die erst Welle vorstellen.
Ja.
Ja, beginnen.
Ja. Ik ben Antoinette de Groot. Ik ben 45 jaar. Ik heb twee dochters van 18 en een dochter van 9. De jongste is uit huis verplaatst. En woon nu bij Pactem in een behandelgroep. Ja. Verder ben ik huisvrouw. Zorg ik voor alles en iedereen.
Ja. Dankjewel.
Nou, ik ben Miranda Kempek. Ik heb ook twee zonen die uit huis zijn geplaatst. En ze waren 4 en 6 jaar toen dat gebeurde in 2000. En ik werk dus bij mijn kind uit huis. En daar doen we eigenlijk pleegzorgwerken, jeugdzorgwerkers, bewust worden wat het eigenlijk met ouders doet wanneer een kind uit huis komt.
Dat is een goede vraag, zeg. Wat doet dat dan met ouders als een kind uit huis geplaatst wordt?
Ja, precies.
Zou jullie er iets over kunnen zeggen van wat dat doet?
Ja, het is natuurlijk de allerlaatste strohalm. Het is echt het allerlaatste. Je wil het niet. Dus het is echt. Ik heb het heel lang tegen proberen te houden totdat spoedhulp kwam. En die zei: dit kan echt niet zo. Jullie vliegen elkaar vandaag en morgen aan en dan gaat het mis. En ik heb wel altijd geroepen naar de gemeente: er moet wat gebeuren. Ik ben nu nog een goede moeder. Maar ik ben heel erg bang dat ik het straks niet meer ben. Doordat ik haar wat aan ga doen. Omdat ze zo. Dat ik gewoon niet meer wist wat ik moest doen. Dan breng je de weg. En in haar diagnose, haar reactie was eigenlijk heel relaxed, terwijl ik heel verdrietig was. En ik denk dat ook hulpverleners zich niet kunnen voorstellen wat het als moeder zijn, wat het met je doet, dat jouw kind niet meer thuis woont. Ik denk dat niemand die in zo'n situatie zit, kan dat voorstellen, hoe dat voelt. Echt niemand. En ik denk ook een hulpverlener niet, opa en oma niet. Niemand als moeder zijnde is de connectie met je kind zo sterk. En in één keer is je kind er gewoon niet meer. Dat is een heel onnatuurlijk iets. Een kind hoort bij de moeder thuis. En ik denk dat geen één hulpverlener dat begrijpt. Je draagt je kind over. Hun nemen al jouw taken over. En mijn gevoel is, sst, mond houden. Wij nemen jouw taken over. Sst. Je hebt je kind bij ons gebracht.
Weet je, het is niet de intentie als een kind geboren wordt dat je hem dan uit huis laat plaatsen.
Nee.
Of dat hij uit huis geplaatst wordt. Of
Nee.
het nou vrijwillig is of via de rechtbank.
Ja,
De
nee.
intentie is dat hij bij jou groot mag
Ja,
worden.
dat ze bij mij groot wordt en dat gebeurt niet. Dus het is iets heel onnatuurlijks. Ik denk, tenminste, ik als moeder zijn, heb daar nog steeds, ik voel me nog steeds schuldig. En nog steeds denk ik, wat als? En daarom vroeg ik net ook, zijn jouw kinderen boos op jou? Ik ben heel erg bang dat ze boos op mij worden. Ik ben heel erg bang dat ze dus echt straks voor kiezen om te zeggen, nee, mama, ik wil geen contact meer. Dat is mijn angst.
Dat heb ik dus nooit gehad.
Ja.
Kijk, als jij eerlijk en oprecht bent naar je kinderen toe, dan zullen ze altijd loyaal naar jou blijven.
Ja.
En zo heb ik het eigenlijk ook gevoeld bij mijn kinderen. En nu nog steeds.
Ik hoop het.
Vertrouwen.
Ja, dat is het ook. Het is vertrouwen. Ik denk ook een beetje dat. Ja. Ik vind het gewoon lastig dat ze. Eerst wordt gewoon bij mij. En
Ja.
ja, niet bij een ander. Dat gevoel.
Heb jij wel eens gedacht dat je dan een goede moeder op afstand zou kunnen zijn?
Ja, ik weet dat ik een goede moeder ben. Ik weet dat ik de
Ben je?
juiste keuze heb ook gemaakt voor haar of voor haar toekomst. En ik weet je, in je hoofd heb je al hele verhaal. Dus als het er ooit zover komt dat ze bijvoorbeeld vragen, dat ik zeg, weet je, mama heeft echt altijd alles gedaan. Ik heb alles voor haar gedaan om voor jou een fijn leven te hebben. Dat je een fijn leven hebt. En ja, dus ik weet, ik ben een goede moeder. Maar mijn moeder, mijn
Je
drang, mijn
ontrikt.
oerdrift zegt, nee, dat kind hoort bij mij. Het is van mij, hè. Ik heb haar 9 maanden gedragen.
Hoe is het voor jou dat jij je kinderen los moest laten?
Ik voelde echt als levend verlies. Ik ben ook heel erg boos geweest. Vooral op de manier waarop het gegaan is. Wij vroegen om hulp, vooral om de spitstijden. Omdat ik daar eigenlijk heel erg tegenaan liep. Want ik heb ook een man met LVB, ik ben met een lichtverstandelijke beperking. Dus die snapt eigenlijk ook niet. Die snapt nog steeds niet wat de kinderen nu nodig hebben, maar die snapte het toen ook niet. Dus dat heb ik er dan ook nog bij. Dus ik had zoiets van ja, hoe ga ik dat dan doen, hè? Goed, uiteindelijk, hij was heel boos, maar ik was eigenlijk ook heel boos. Op jeugdzorg, op de hulpverlening, eigenlijk ook op iedereen. Ze hebben ons gewoon voor het blok gezet. En toen kwamen dan bij het maatschappelijk werk op een gegeven moment in mei 2008. Alle hulpverleners eromheen. Je kon je gek niet bedenken wat er allemaal bij zat. En nou ja, toen werd tegen ons gezegd dat de kinderen wat hartstikke last werden. Terwijl we eigenlijk zelf ook helemaal van niks wisten. We dachten wel.
Dat is wel
dus ze hadden al bij de rechtbank een verzoek gedaan tot het huis verlaten. Dus ja, ik kon op dat moment ook helemaal niks. Ik kon helemaal langs lagen.
Ja, dat snap ik. Weet je?
Wat hadden ze kunnen doen om jou te ondersteunen dat dit niet nodig was?
Nou, dat had ik gezegd. Ik had het ook nodig in de spitsuren. Dus tussen de opstaan, zeg maar, de school brengen en dan de avondeten naar bed brengen.
Ja.
Als ik daarin ondersteund was, ik weet niet of het dan goed gegaan was, maar dat zullen we nooit weten nu.
Dat je zo rigoureus in één keer.
Ja, nou ja, er komt nog bij van, het werd in mei, het eind mei, het werd het uitgesproken, zeg maar, door de rechtbank ook, dat ik aan het huis plaats ging. We konden er eigenlijk helemaal niks meer aan doen. En de pleging dus waar onze oudste toen zat, die ging hem nog op vakantie. En die zou dus pas in september daar terecht kunnen. En die jongste, ja, die zou naar een netwerkpleeggezin gaan. En toen heb ik ook gevraagd aan de gezinsvoogd, zo van, is het dan niet mogelijk dat hij dan in de vakantie pas daar naartoe kan? Zodat ik in ieder geval wat. Nou, en dat kon gelukkig. Maar ja, zat ik wel met die oudste. En ik zei bij elke keer zo van, ja, ik mocht hem niks vertellen. Ook dan, dus ik moest me heel stil houden. En ja, ik weet niet, soms sliep ik nachtig gewoon helemaal niet. En dan moest ik s'morgens weer vroeg op, omdat hij dan in zijn broek wakker was. En dat is echt een moeilijke tijd.
Wat heeft je op de been gehouden?
Ja, ik denk toch de liefde voor de kinderen.
Ja.
De liefde voor de kinderen.
Ja, het zijn geen vervelende kinderen, hè? Het gedrag is vervelend,
ja,
maar
daarom.
Het kind zelf is niet
vervelend. Nee, dat heb ik ook altijd gezegd.
Het kind is heel lief. Het komt ergens vandaan.
Ja.
Het gedrag is niet fijn.
Klopt. Klopt.
Ja.
Dan hebben jullie alle twee je kind dus aan een ander moeten overdragen. Hoe blijf jij op dan nog moeder?
Ik ben denk ik voor de groepsleiding tot vervelend toe moeder. Ik zit er bovenop. Met alles. Dus ik zorg dat haar kleding, dat ze kleding heeft. Ik zorg dat ze een nieuwe schoenen heeft. Ik ga met haar naar de tandarts. Ik ga met haar. Nu zit ze dichtbij. Hè? Zo, nu in Nederland, dus nu zit ze dichtbij. Kijk, als ze straks ergens anders heen gaat, weet ik natuurlijk ook niet wat gaan. Maar dat is wel iets van, ik bepaal echt wel wat er met haar gebeurt.
Mm-hmm.
En als het me echt niet aanstaat, dan... Ze hebben één keer in de zoveel een vergadering, sta ik op die vergadering. En praat ik met alle groepsleiding en de neuzen gaan dezelfde kant maar op. Want dit is wat ik wil voor mijn kind en dit is hoe ik wil dat jullie het doen. Ik kan het niet. Mij lukt het niet. Daar hebben jullie ook voor geleerd. Jullie moeten dit kunnen. Maar dit zijn mijn eisen wat ik wil met jullie. Hoe ik wil dat mijn kind wordt opgevoed.
Oh, fijn dat je daar nog een stukje controle in hebt dan.
Ja.
Dat had ik dus niet.
Ja.
Ik heb totaal geen controle.
Nee.
Ik moet het echt loslaten.
Nee.
Je moet dezelfde nummer doen als ik
het niet. Nee, kijk, ik zie natuurlijk ook niet alles, hè. En
nee,
bedoel, de momenten dat ik er ben, zullen ze waarschijnlijk, dat zal het allemaal anders zijn dan op momenten dat ik er niet ben. Maar ik heb wel bepaalde normen en waarden die ik gewoon wil.
Mm-hmm.
Die ze hanteren gewoon. Dat is, ja.
Ja, maar dat is wel fijn dat je dat van ieder geval.
En dat wil ik ook voor de andere kinderen op de groep, hè. Dus ik zet me ook in voor de andere kinderen op de groep. Ik bedoel, het is niet zo, nogmaals, ze zijn geen niet vervelend. Hun gedrag is vervelend en dat is al moeilijk zat. Maar ze moeten straks ook die wijde wereld in. En dan moeten ze wel klaar zijn. En een soort van op eigen benen. Want hè, tegenwoordig als je 18 bent, zoek het maar uit. Dat je wel op eigen benen kan staan.
Hoe was dat voor jou om moeder te blijven voor jouw kinderen?
De eerste jaren vond ik dat heel lastig. Omdat ik totaal geen controle had bij die pleegmoeders. Jullie wilden eigenlijk alles... kleren kopen. Dat heb ik op een gegeven moment ook nog eens gelaten. Zoiets van, oké, als jullie dat willen, prima. Maar dat ging op een gegeven moment wel heel ver. Dat als we een cadeautje kochten voor onze oudste zoon bijvoorbeeld. En ik kreeg cadeautjes voor zijn verjaardag van familie. Ik denk dat er 5 doosjes Lego waren. En ik zei, maar van mam, mag ik dat meenemen? Want dan kan ik lekker bouwen. Ik zei, natuurlijk mag ik meenemen, zeker cadeautjes. Bij de auto. Dus uit tegenmoedig was gehad van je mag me een cadeautje meenemen. En dan sta je daar als moeder bij in de spagaat van wat moet je nou doen?
Ja.
Als je dat weddenschap maken, dan zou je alleen je kind maar in de spagaat brengen en de conflict met zichzelf. En dat wil je ook niet. Dus ik heb tegen onze ouders gezegd van weet je, neem maar een doosje. Dan kunnen we de volgende keer lekker samen thuis bouwen. Dus ik heb gekozen voor het kind. Om die gewoon ook
ja.
om mee te gaan eigenlijk met wat de pleegmoeder wilde.
Ja, ja, ik had niks te zeggen daarover, helemaal niks. Want in het goed, toen ik naar binnen ging en hij was weg, toen had ik wel eventjes het zwaar.
Ja, dat snap ik. Ja. Ja, weet je, want jij bent en blijft gewoon moeder.
Ja. Ja. Maar zo voelt het dat niet.
Nee.
En dat vond ik best lastig op.
Ja, dat snap ik.
Maar toch was het zo om zo te denken van, hij heeft het daar goed, het gaat om hem.
En je noemde het woord, zo voelde het niet. Dus er zit een verandering in.
Ja.
Hoe is dat veranderd?
Dat het veranderd is. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de gezinshuisouder waar onze jongste zoon terechtkwam. Op een gegeven moment. Onze jongste zoon is eerst naar een netwerkpleeggezin gegaan. En dat ging niet goed. Toen werd hij eigenlijk geslagen en mishandeld. En ja, hij kon eigenlijk naar de directeur van de school voor en heeft dat aangegeven. En zo is hij daar meteen weggehaald. En toen kwam hij dus in een crisispleeggezin en vandaar dat is hij naar Lindenhout gegaan en toen dus in het gezinshuis. Dat ik zelf ook een aandeel en ik mocht zelf eigenlijk mee beslissen waar hij mocht wonen, zeg maar, en waar ik gewoon moest worden. En die mensen, ik weet niet hoe het heet, die mensen, zeg maar, die ons matchen, die zei van, misschien kan hij daar en daar terug. Moet je maar eens op Facebook kijken naar de foto. En ik ben heel gevoelig. Dus ik kon het meteen zien van aan de foto. En aan de uitstraling van die mensen. Dat ik dacht van, hé, maar dit is het. Dat had ik meteen. Ik zei zo van, fok. Kennis gemaakt. En we mochten mee met de bus van Lindenhout, zeg maar, alle spullen mee. Oké, dan gingen we met z'n allen naar het gezinshuis toe. En nou ja, daarna kwam hij dus op bezoek. Ja, dat bracht hem weg. Dat is heel veel moeilijk als je elke keer afscheid moet nemen van je kind. Want als je elke keer je kind steeds kleiner ziet worden in je binnenspiegel, dat is echt een drama. Maar goed, elke dag dan weer van, is het beter zo? Het werkte voor mij gewoon prima. Maar toen stonden we dus buiten. En toen zei die gezinshuismoeder ook van, ik zie dat je het moeilijk hebt. Maar ik denk dat wij voor jullie alle grote schat zullen zorgen. En dat pijnvingertje heeft gewoon gemaakt dat ik een stukje vertrouwen in krijg.
Ja.
Steeds een beetje meer.
Ja.
Wat een bijzondere zin, hè? Wat? Dat
ja.
Alles wil
ja,
doen.
Maar dat is het ook. Het hoeft niet groot te zijn, het hoeft maar zo klein te zijn.
Ja.
En we hebben nu tot de dag van vandaag steeds contact. Af en toe gaan we een bakje koffie drinken daar.
Nee, dat is wel fijn en mooi.
Mooi ja. Dat het dus kan.
Het kan wel. Ja. Ik heb een heleboel andere dingen meegemaakt wat niet zo goed ging, maar het kan dus ook goed gaan.
Ja.
Je noemt al wel een stuk, hè, waarom het goed gaat. Eén was, ze gaf bij jou aan, ik doe alles.
Ja, klopt.
Net zoals jij alles zou willen doen voor je kind.
Mm-hmm.
Wat is nog meer van voorwaarden waardoor het voor jullie wel enigszins goed voelt dat je kind ergens anders opgroeit? Wat is er voor nodig?
Vertrouwen. Een allereerste vertrouwen.
Ja, dat denk ik ook.
Wat kan die ander er daarvoor doen?
Ja, luister naar de ouders.
Ja, wat ik ook heel vaak zeg tegen de begeleiders van mijn zoon, is van, denk niet altijd met je hoofd, maar nee. Ook eens met je hart.
Ja.
Want alles wat tegenwoordig moet denken.
Ja.
Daar zit ook wat.
En ze zitten heel veel vanuit de boeken, hè. Dus,
ja, maar dat is ook met je hoofd denken.
Ja, zegt, zo hebben we het geleerd op school, dus zo moet het ook toepassen. Dat kan niet, hè. Dat is, elk nee. Kind is anders. Dat kan niet.
Elk kind is anders, ja. Dus zou de maatwerk toe moeten passen.
Ja, zorg op maat noemen is dat heel mooi, hè?
Mm-hmm.
Maar dat gebeurt.
Nee.
En ik denk dat het ook heel lastig is. Ik denk dat als je in een gezinshuis of ook in een, op een woongroep of... Kijk, als jij kinderen hebt met... Stel je hebt vier kinderen met alle vier andere diagnoses, is dat ook heel lastig. En het is heel moeilijk om zorg op maat te geven. Komt ook nog bij dat je natuurlijk heel veel personeeltekort hebt. Dus je staat vaak maar op een groep, zie je met twee groepsleiding op vier of vijf kinderen. De een die vreet dat uit. Die hebben geen oog meer op die andere. Want je hebt met z'n twee eentje. Er kan zoveel in een split second gebeuren. Dus Het is ook heel moeilijk om zorg op maat te bieden. Denk ik. En zeker in deze tijd is het heel lastig. Denk ik. Je hebt hier gewoon ook gewoon personeel, dus dat is...
Maar wat zou er nou aan helpen? Want ik denk, ze zijn er wel. Twee begeleiders op een groep. Dus je hebt mensen om je heen. Het is al wisselend. Best ingewikkeld voor kwetsbare kinderen. Maar wat zou nou helpen voor die kinderen om ze toch thuis te voelen?
Ja, ik denk dat mijn dochter zich hartstikke thuis voelt daar. Ondanks dat het super onrustig is op de groep. Zij voelt zich daar heel erg thuis. Als wij dagjes met haar uitgaan, ik maak foto's, moet ik echt sturen naar de groep. Stuur je die foto ook naar de groep? Is echt... Ze noemt het niet haar thuis, maar het is wel, ze voelt zich er echt heel veilig. Ik zie het ook aan haar dat ze zich er veilig voelt. En als ze mee naar huis gaat, voelt ze zich heel onveilig. Ik zie het ook gebeuren. Ze voelt zich onveilig thuis. Ze weet niet wat er gaat gebeuren. Ze is bang dat ze weer boos wordt. Ze is bang dat ik boos word. Je merkt dat ze zo aan het denken is als ze naar huis gaat, dan loopt ze op de tenen. Dus buiten het feit hoe ik vind dat het op de groep gaat en hoe ik vind hoe ze de kinderen behandelen, zie ik aan haar dat zij zich wel veilig voelt. En dat geeft mij wel een geruststelling. Want zij voelt zich veilig. Ze weet precies waar ze aan af is.
Weet je waarom dat zo is? Dat zij zich daar veilig voelt?
Ik denk toch dat het een bepaalde structuur is. Er is niet heel veel structuur, maar er is wel meer structuur dan denk ik bij mij thuis. Ik heb bij mijn oudste dochter heb ik... Die is heel makkelijk. Dus daar hoefde ik maar één keer wat tegen te zeggen en dan was het gewoon goed. Dat was met de jongste dus niet. En als je naar de jongste kijkt, die. Mijn vriend is heel consequent. Die heeft geen grijs gebied. Dat is zwart of wit. Dat is gewoon wat het is. En dat kan. Ik vond het altijd. Ik zei: dat is normaal. Dat is anders. Je kan het ook lief tegen. Ik had ook lief. En dan zei hij: maar ze heeft er niks aan als je zo lief doet. Dat is, ik ben heel lief. Te lief. Dus voor haar ben ik zo'n groot grijs gebied. Maar ze hangt heel erg aan mij. Hoor. We zitten echt, we zeggen als de navelstreng is bij ons niet eens door. Zo dat we aan elkaar vastzitten. Maar ik ben niet duidelijk. En op de groep is toch een bepaalde duidelijkheid. Alleen het is heel lastig om met 9 groepsleidingen allemaal diezelfde duidelijkheid te hebben. Dat is heel lastig. En ze weet precies bij wie ze dat wel krijgt en bij wie ze het niet krijgt. De duidelijkheid.
Ik wel dat ik tot de oudste zoon.
Ja, weet ze donders goed.
Ze voelen het.
En de spelers ook erin. Ja.
Het is natuurlijk ook de relatie die je hebt met je hulpverlener is echt anders dan met je natuurlijke moeder.
Ja.
Dus daar zit misschien ook best veel in verwachtingen, in hoe je met elkaar om wil gaan. Dat is veel neutraler bij iemand anders.
Ja.
Ik denk dat je
het
bij je moeder ook
altijd
goed wil doen.
Ja, en zeker als je natuurlijk al een verleden zo met elkaar hebt. Hè? Kijk, mijn oudste dochter, die heeft dat niet. Die heeft, ja, die wil het ook al goed doen, maar dat is, die heeft dat weer anders. Wij hebben dat verleden niet met elkaar, dat we zo boos op elkaar zijn. Of dat je eigenlijk elkaar wel als elkaar zijn bloed wel kan drinken. Of weet je? Dat je zo hoog met elkaar oploopt, dat heeft zij natuurlijk nooit gehad. Dus ik denk dat zij dat veel meer in de sterk heeft dan... De jongste, die heeft echt wel ook als hij een dagje uitgaat, nou, die vreet zich gewoon een week van tevoren helemaal op, want die staat helemaal zenuwachtig. Want stel je voor dat ze wel boos wordt. Ze wil heel graag een keer een nachtje thuis komen slapen. Oké. En dan heb ik haar gevraagd, hoe zie je dat dan voor je? Dat weet ze eigenlijk zelf niet, want ze vindt het eigenlijk heel spannend. Eigenlijk wil ze het helemaal niet. Want stel je voor dat het misgaat.
Het is ook heel spannend. Dat
en mama krijgt ook geen hulp, dus als het misgaat, wat moet ik dan doen?
Dus was ik eigenlijk ook al in mijn hoofd aan het puzzelen. Van, hebben jullie ooit ondersteuning gehad omdat die boosheid en wat er is gebeurd in de geschiedenis met je kind, dat een plek te geven?
Nee. Ik ben wel zelf naar een psycholoog geweest om alles te verwerken. En wat ik merk is bij een psycholoog is dat ik praat een beetje over het heden en niet over het verleden. Het van, hoe was je dag? Wat heb je allemaal gedaan? En je vertelt wel dingen, maar ik had het gevoel dat er iets opgelost werd. Ik dacht, ja, dit is makkelijk geld verdienen. Dacht ik, okay, dat vind ik mijn psycholoog. Ik vind het heel makkelijk geld verdienen, want we komen nog steeds niet tot het punt waarvan ik denk... ik heb op een gegeven moment, ik ben heel erg tegen... Of niet, ik ben niet tegen EMDR, maar ik dacht, weet je, ik vind dat een mens best wel mag voelen.
vind ik ook.
Je mag best voelen dat je pijn hebt, dat je verdriet hebt, dat er iets is gebeurd in je leven waardoor je wat je raakt, waardoor je hart gebroken is op zo'n moment even. Dat mag je voelen. En hij drong heel erg aan op EMDR. Zeg maar, ik wil gewoon praten over de pijn die ik voelde. Ik hoef de pijn niet te vergeten. Hè? Dat mag best er zijn, die pijn.
Maar had je het gevoel dat je je snapte? Dat gevoel had ik dus niet. Nee. Ik ging met een psycholoog praten. Die wilde me eigenlijk alleen maar een antidepressief meer hebben. Toen.
Nee, mijn psycholoog vond mijn kind gewoon heel vervelend.
Ja.
Dat zei hij ook. Het is toch een hartstikke vervelend kind, zo. En zei hij, ja, maar ze is niet vervelend.
Nou,
ja. Dus ja, ik kon er niet zoveel mee.
Nee, dat snap ik wel.
Nu zijn natuurlijk altijd ook wel groepen van moeders, hè, die wel met elkaar deze verhalen delen. Hebben jullie dat wel eens gedaan?
Nee.
Ja, ik heb natuurlijk die mama's van mijn kinderen thuis. We hebben samen nog wel eens het over dingen, zeg maar, inderdaad. Bijvoorbeeld ook met de anderen. Wat met onze oudste zoon gebeurt. Ja, daar hebben we het wel over met elkaar. Ja, dat is eigenlijk wel heel fijn om te doen.
Nou, ik heb wel vriendinnen. Ik heb twee vriendinnen, allebei mijn kinderen met MCDD. Waarvan eentje ook uit huis geplaatst is geweest. En is nu weer begeleid wonen. En gaat hartstikke goed met die jongen. En zijn rijbewijs en werkt. En,
ja.
Maar hij moet gewoon voor zichzelf. Hij heeft zo geleerd dat hij bij karakter heeft geleerd zijn structuur. Tot hier en niet verder. Mijn grens. Die heeft dat echt perfect.
Dat is wel heel knap.
Ja, dat is echt heel knap. Af en toe moet ik er ook om lachen. Maar dat is echt, die is zo gestructureerd. Je komt daar aan de deur en dan heeft hij gewoon geen tijd. In zijn hoofd werkt en dan zegt hij, ja, ik heb nu echt geen tijd. Je moet gewoon nu weggaan, zegt hij dan. Hij is zo voor zichzelf van, het is echt heel knap hoe hij dat gedaan heeft. Een andere vriendin van mij heeft een jongetje van 12. Daar zijn ze nu ook bezig om hem uit huis te plaatsen. Dat loopt ook heel hoog op. Dus ik kan wel praten met mensen. En vriendinnen die me dichtbij staan, die dus ook, ja, die hetzelfde meemaken of die hetzelfde voelen. En toch hoor je alle moeders die zeggen, ja, ik heb echt hulpverlening en het lijkt of dat ze gewoon niet luisteren. Het is gewoon echt, ja.
En het niet luisteren, zit er dan specifiek in jullie verhaal, dat niet willen horen?
Ja, en op het moment denk ik ook, als ze eenmaal, en wat jij misschien ook, dat ze, als ze eenmaal dus ergens anders zijn, zoals bij jou dan in dat gezinshuis, maar bij mij dan op de groep, een beetje het gevoel hebben misschien van, jij kon je kind niet opvoeden, dat zit nu gewoon hier en wij doen de rest en jij moet gewoon je mond houden. Dat gevoel.
Nou, dat heb ik bij de gezinshuisouders niet gehad.
Nee, ook niet bij de eerste?
Bij de eerste sowieso wel, ja. Ja, ja, dat wel. Bij die gezinshuisouders niet. We zeiden ze ook wel eens zo van, hij heeft nog kleren nodig, wil jij even met hem de stad in?
Oh, ja.
Moet je bonnetjes bewaren, dan weet je zo. Dus ja, ik heb het goed meegemaakt, maar ook wat minder. Of tenminste, slecht.
In het tweede geval, hè, dat klinkt bij mij alsof die pleegouders jou een rol gaven.
Ja.
In het leven van je kind.
Ja, dat klopt. Je bedoelt het sinds uit de ouders bedoel ik.
Ja, sorry.
Ja, nee, maakt niet uit.
Ja. Ja, het klinkt alsof die gezinshuisouders.
Die lieten ons gewoon ouder zijn.
Ja, je bent gewoon
op een andere manier. Moeder. Je bent gewoon altijd moeder.
Ja.
En zo zeiden ze ook letterlijk. Wij zijn niet de ouders. Hij mocht tegen hun ook geen papa en mama zeggen. Hij moest gewoon bij de naam noemen. Maar bij de anderen, waar die. Dat was bij mijn broertje in dit werk gezien. Daar zijn onze jongste papa en mama. En dat vond ik eigenlijk heel erg. Want hun waren niet het papa en mama. En ze hebben het ook niet met mij overlegd. Zo van of hij papa en mama mocht zeggen tegen hun. Het is maar gewoon beslist. Dus op een gegeven moment was onze jongste bij ons. En toen riep die mama en zeiden we allebei. Ja, maar dat was echt pijnlijk. Dat was echt pijnlijk.
Ja.
En dat vind ik gewoon niet kunnen. Als je het overleg doet. Dus zeg maar, nou, dat en dat is er aan de hand. We hebben nog andere kinderen en die noemen ons ook papa en mama. Had ik daar nog wel iets van, hè? Had ik me daar nog op vol kunnen bereiden? Maar zo, pront, denk ik bij mezelf, nee, dat vind ik niet oké.
Zullen jullie iets kunnen meegeven aan hulpverleners? Wat zou jullie dan willen meegeven?
Ik denk dat ze zich echt moeten luisteren. En zich moeten kunnen inleven in een ouder. En dat is echt, ik snap ook wel dat het lastig is, maar daar begint het echt mee, ja. Ja. En op het moment dat je als ouder aan de bel trekt, mijn ervaring is, ik heb heel lang loop ik aan de bel te trekken en heel lang word ik eigenlijk gewoon niet gehoord. En Linda Houten is bij ons thuis geweest en die hebben mijn kind niet gezien, bijvoorbeeld. Die zei, weet je hoe lang bij mij thuis geweest, alleen voor mij of zo. Dus dan moest ik samen met mijn vriend, die moest op de kinderstoel gaan zitten en moest ik een rollenspel gaan doen. Dan dacht ik, ja, daar hebben we niet zoveel aan. Hij zei wel ja en aan, maar dat doet mijn kind niet. Dus dat is allemaal. Dus je wordt niet gehoord. En de gemeentes, die weten het op een gegeven moment gewoon niet meer. Dat merk je ook gewoon. Die proberen zo lang mogelijk dat je kind thuis te houden. Hoe schijnend het ook begint te worden. Zo lang maar thuis blijven. En maar thuis blijven. Blijf maar thuis. Blijf maar thuis. Totdat het dus een keer misgaat. Want dat is waar heel veel moeders bang voor zijn. Het gaat een keer mis. En dan wordt je kind dus uit huis geplaatst. Omdat het moet. Niet omdat je...
Via de rechtbank.
Of via, ben je alles van je kind. Ze moeten luisteren. Want je vraagt niet zomaar om hulp. Er zijn zat moeders die dat niet doen. Hè? Die vragen niet om hulp. Want die hebben die hulp ook niet nodig. Zoals moeders of als ouders zijn. Als je aan hulp vraagt... Die blijkbaar ook echt nodig.
Je vraagt niet voor niks om hulp.
Want ik was al moeder, hè, van mijn oudste dochter, dus ik weet hoe het opviel, hoe het ging. Maar met de jongste wist ik echt niet meer hoe. Ik wist het gewoon echt niet. Dus ik vraag om hulp. Ik had heel graag hulp gehad. Al heel jong. Dan was ze misschien, denk ik, misschien niet uit huis geplaatst. Als ik al jong hulp had gehad.
Ja, maar dat weet je dus ook.
Weet je nooit. Nee.
Denk jij dat ook? Dat er zo'n moment is geweest, als ik daar nou hulp had gehad?
Ja, zeker.
Wanneer was dat?
Ik denk vrij in het begin al. Want precies wat Sharon ook zegt, van je vraagt niet voor niks om hulp. En als je dat dan niet krijgt bij een vraag dat ding nodig te hebben, dan blijft het op een gegeven moment opstapelen en opstapelen. En op een gegeven moment dan zie je jezelf door het bos. De boom en het bos niet meer. En dan, ja, dan gaat het alles verkeerd.
Ja.
En als alles verkeerd gaat, dan krijg je dus wat voor ons gebeurd is. Allemaal hulpverleners die gewoon niet weten wat er eigenlijk allemaal speelt. En die gewoon maar zeggen van nou, we gaan de kinderen uit huis plaatsen. Alsof dat dan de oplossing is. Want dat is het eigenlijk ook niet. Want je doet kinderen en ouders gewoon zoveel leed aan.
Ja, de kinderen zelf hebben ook hulp nodig. Hè? Ook therapie om denk ik ook zichzelf te begrijpen. Mijn kind snapt helemaal niks van zichzelf. Die begrijpt het echt niet. Die begrijpt niet waarom ze boos wordt. Die begrijpt niet waarom ze in één keer gevoel heeft dat ze een geest in de hoofd heeft. Zoals ze het toch zelf zegt. Je hebt dus hulp. Ook het kind heeft dus hulp nodig om zichzelf te kunnen begrijpen. Ook voor later.
Klopt.
En uit huis plaatsen is heel makkelijk. Het is ook een allermakkelijkste oplossing natuurlijk. Waar heb jij rust?
Ja.
Daar komt het eigenlijk op neer. Het kind krijgt rust. We hebben dus rust tussen de ouders. En verder zien we het dan wel weer. Bij mij heeft het dus bijna 2 jaar geduurd. Nu eindelijk pas. Ze woont al 2 jaar niet meer thuis. Nu eindelijk pas sinds een paar weken krijgt ze therapie.
Ja, dat is onze oudste dus nu ook mee bezig. Inderdaad. Ik begin nou pas te beseffen dat je ook nog begint.
Ja.
20 jaar.
Zo, ik denk dat moet je dus al doen als die kinderen uit huis worden geplaatst.
Ja.
Want ze worden niet voor niks uit huis geplaatst. Hè. Het is niet zo dat... Dus en toen hoeft niet altijd natuurlijk aan de kinderen te liggen, het kan ook soms aan ouders liggen. Ja. Maar voor kinderen waar het gedrag van de kinderen niet goed is, moet er wel therapie komen, moet wel hulp komen uit huis plaatsen. Heeft geen nut op zo'n moment, want het kind blijft hetzelfde, zit nog steeds verward. Maar dan in een ander gezin of bij een andere woongroep of whatever waar. Maar er komt geen hulp voor het kind. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het kind hulp krijgt.
Misschien wel voordat dat de huis geplaatst
was? Ja, dat was het allerbeste geweest. Ja.
Waarom komt de hulp niet?
Goeie vraag.
Ja, ik denk dat op een moment... Ik zag dus vroeger, weer niet vroeger, was dat niet. We hadden 1 vervelend kind misschien een keer aan de kast. Tegenwoordig heb je de 12.
Ja.
Een kind is druk, er wordt meteen al een stempel op gedrukt. Wordt meteen onderzoek naar gedaan. Wordt meteen... Dus ik denk dat we ons... In elk gezin is er bijna wel een kind die iets heeft. Dat komt omdat het kind net iets anders is dan een ander kind. De Dus ik denk dat de zorg gewoon, die kan het gewoon niet aan. Zoveel kinderen die het stempeltje gewoon krijgen. Ook kinderen die gewoon af en toe druk zijn, die meteen bam, die stempel krijgen. En weet je, er is niks mis met als je ADHD hebt. Hè, dat kan je gewoon. Het ligt eraan hoe, in wat voor formaat, in welke gradatie. En,
Ja, en hoe de
maar
wereld
ik denk,
komt.
maar tegenwoordig, als je een beetje druk bent, heb je dus al ADHD.
Ik neem aan dat jullie kinderen toch iets meer hadden als
Veel meer.
voorbij de vraag van is dit een stempel of niet? Jullie kinderen hadden echt hulp nodig.
Ja. Ja.
En waarom is die hulp niet gekomen? Volgens jullie?
Ik denk toch dat ze dan niet goed hebben geluisterd naar onze hulpvraag.
En onkunde.
Ja.
Het idee dat ze echt mee onderzocht hebben wat is hier aan de hand.
Nee, absoluut niet.
Nee. Nee, ik denk dat ze bij mij echt pas doorhadden dat ik zei van als ik nu niet geholpen word, als er nu niks gaat gebeuren, als ik geen hulp ga krijgen, dan weet ik niet hoe lang dit volgehouden, maar dan weet ik ook niet. Ik doe haar wat aan. Ik doe haar gewoon wat aan. Ik merk de woede in me. Ik heb zoiets gevoeld dat wil ik niet voor mijn kind voelen. Die woede die ik voelde, dat wilde ik niet voor haar voelen. Maar ik voelde het wel. En toen kreeg ik een nieuwe consulent bij de gemeente. En die zei, maar dit is toch vreselijk? En die heeft alles in gang gezet. Je
Dat
moet
geld
net
zo
geluk
groot.
hebben, hè?
Ik vind het geld zo groot. Van, er is nog niet goed onderzocht. Er is nog niet de juiste hulp geboden. Voor jou wordt het te veel. En dan bam, uit huis laten. Dus had het niet een beetje kunnen
Overzichtelijk.
vertragen? Hadden we niet gewoon stil kunnen staan en nadenken wat is hier nodig in de situatie dat het wel kan in huis?
Ja, ik denk dat wij het stadium al voorbij waren.
Nou, wij hebben inderdaad.
Ja, wij waren het stadium al voorbij.
Ja.
Dus was het al zo hoog opgelopen. En ik weet niet of jij dat met de kinderen ook hebt bij ons. Kijk, wie laat zich gewoon zien of het ook verleden er nou was of niet. Die
Ja.
interesseerde dat echt helemaal niks. Die
Zo af en toe.
was net zo boos als ze er wel of niet was. Dus toen de spoedhulp kwam, die is echt maar 4 keer geweest. En die zei, dit is gewoon, jullie vliegen elkaar aan. Jullie zitten op zo'n hoog spanningslevel met elkaar. Nou zei ik, moet maar spreken later of andersom. En jullie vallen elkaar gewoon aan. Dus wij waren dat stadium al helemaal voorbij. Dus het was voor ons ook zoiets van, het is prima dat ze uit huis geplaatst wordt.
Dat was bij ons eigenlijk zo, dat mijn man en mijn zoon continu in elkaar niet kunnen slagen.
Ja.
En hij snapt niet waarom onze zoon zo deed. Want hij, nou ja, hij stuitte eigenlijk steeds het hele huis door, accepteerde onze grenzen gewoon, iedereen kwam maar door. Dus op een gegeven moment, ja, dan zit je hem op de trap neer, zeg maar, en dan schopt hij bijna een ruit in, weet je wel. En dan, het ging gewoon allemaal best wel ver.
Ja.
Dus en mijn man die raakte zo in zijn machteloosheid, omdat hij ook niet wist wat hij ermee aan moest. En ik probeerde dan elke keer weer, ja, ik zat er elke keer tussenin om te uit te leggen aan hem waarom hij zo deed. En aan hem en aan onze zoon dan waarom papa zo deed. Dus ja, dat was voor mij eigenlijk ook geen houdbare situatie meer. En ik liep gewoon zo over met alles.
Ja.
Dus ja, en dan krijg je uit uitspraak in één keer lekker van ja.
Er wordt er best wel in onderzoeken over gepraat, hè? Van hoe doe je
Ja.
dit? Was ik laatst bij een onderzoek waar ik ook als ouder mee deed. En dan zeiden ze van, mijn ouders zijn ook niet gemotiveerd om hulp te krijgen.
Kan toch niet? Ouders zijn altijd gemotiveerd als het om hun kinderen gaat,
Ja, dat
toch?
ben ik niet helemaal mee met je eens, maar
Niet?
ik ben het
Heel
wel.
vaak
Maar
wel.
ja,
Voor
helaas.
sommigen
Ik ken
niet
helaas
meer.
gevallen waar dat niet zo bij is,
Nou,
die het allemaal
ik
maar
heb
een
dat
beetje
nog
op zijn
niet
beloop
gehad.
laten.
Oké.
Maar ik denk dat een hoop ouders toch wel, ik weet hier wat toch het beste voor je kind is.
Ja, maar dat bedoel ik.
Maar je
Ja.
had ook een hulpvraag.
Ik heb
Ja.
een nieuwe vraag.
En als je een hulpvraag bent, hoe kun je dan niet gemotiveerd zijn?
Ja.
Nee. Nou, ze weten dat ik ooit bij Automaat terecht kwam. En omdat ze dus dacht dat ze autisme had. En toen moest ze naar zo'n speelkamer. Ik geloof dat het meisje 10 minuten binnen is geweest. Toen kwamen ze tot, toen zei ze, we kunnen niks voor je doen. Toen dacht ik, heb dat dossier toch ook wel, want ik was in Zutphen geweest bij onderzoek. En de psychiater had ook gezegd, van, het is heel lastig zorg voor dit meisje te vinden. Het is heel complex. Ze heeft echt heel veel. En kun je niets voor je doen? Zegt ze, nee, ik kan echt niets voor je doen. Moest maar weer naar een ander. En toen dacht ik ben net 10 minuten. Ik zeg, je hebt het maar 10 minuten gezien, hè? Toen zei ze, ja, maar zij heeft geen autisme. Oké. En dat is het. Je wordt van het kastje Dus dan moest je weer naar een ander. Dan heb je weer wachtlijsten. Dus een beetje bepaald je, was je weer een jaar verder voordat je weer bij die ander terecht kan. Dus ergens snap ik wel dat ouders zeggen, ja...
Je wordt er moedeloos van.
Je wordt er een beetje moedeloos van. Dat is het, ja. Dus ik denk niet dat het niet motiverend is. Ik denk dat het moedeloos is. Dat je op een gegeven moment gewoon niet meer weet. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd.
Is het eigenlijk niet een vraag van past die hulp wel? Is het niet in plaats van ouders zijn niet gemotiveerd, de geboden hulp past niet?
Nee. Dat zou juist een goede vraag kunnen zijn.
Er wordt ook best wat onderzoek gedaan op dit thema. Goed passende hulp. Dan heb ik twee dames tegenover me waar ik zo hoor dat is niet de beste passende zorg. Dat zouden we onderzoekers hiermee moeten doen.
Ja, het is natuurlijk wel lastig. Als je ligt aan de diagnose natuurlijk van een kind, hè. Als ik kijk naar mijn kind, die is een hele complexe diagnose. Het is heel lastig om daar, denk ik, ook passende hulp voor te zoeken. Ik denk dat je elk onderdeel apart moet gaan aanpakken.
Ik denk dat het toch wat meer naar de ouders geluisterd moet worden. Omdat de ouders de beste ervaringsdeskundigen zijn over hun kinderen.
Ja.
Dus als je vraagt wat kunnen onderzoekers doen, dan zeg ik dat.
Ja.
In eerste instantie.
Heb je de indruk dat de onderzoekers ook echt naar jouw verhaal luisteren?
Nu wel, maar ja. Nu is het leven al geschied. Maar ik doe mijn verhaal nu ook, zodat ik die andere ouders zelf kan helpen.
Ja, want ik, nadat we dus de nieuwe consulenten kregen, werd dat in mij, toen kwamen we in Zutphen terug bij een instituut die zeg maar onderzoek naar haar deed. Daar kreeg ik echt het gevoel dat ik dacht, hè, eindelijk iemand die mij begrijpt.
Heeft dat jou geholpen?
Ja, ik vond het heel fijn dat hij op dat moment zei ook van, weet je, het ligt niet aan jou, ze is heel complex. Ik wou dat ik geen gelijk had, maar ik vond het heel fijn om te horen dat ik niet gek was. Jarenlang heeft iedereen, mijn eigen moeder ook, die zei van, er is niks met een kind aan de hand, hè. Je moet dit doen, je moet zus doen, je moet zo doen, je moet haar straffen, je moet haar niet straffen, je moet dit, je moet dat. Het ligt niet aan haar, het ligt aan jou, het ligt aan andere dochter, het ligt aan iedereen behalve aan haar. En eindelijk kreeg ik eigenlijk het bewijs van, ik ben niet gek, hè. Alles wat ik altijd al gezegd heb, dat staat hier gewoon in het rapport ook. Hè? Dat is gewoon, hebben ze gewoon onderzocht dat dat zo is. Dus dat vond ik heel fijn. Dat ik de diagnose voor haar kreeg. En dat ik wist dat ik niet gek was.
Klinkt heel eenzaam, die tijd daarvoor.
Daar is het ook. Het is vreselijk eenzaam. En is het nog. Het is nog eenzaam. Want je bent... Nu heb ik wel een beetje... Dikke middelvinger naar de buitenwereld. Maar zeker toen zij net weg was. Ik schaamde me kapot. Ik vond het vreselijk. Ik ging niet meer naar buiten. Mensen alleen met mijn vriend. Maar even zo alleen de hond uitlaten. Of dus even hier bij onze stad in. Het is natuurlijk een klein dorp op zich met de stad in. Ja, hou echt niet hoor. Ik was als de dood dat ik iemand tegen zou komen. En dan heb ik die moeder. Hè? Heb die moeder. Ja, dat kind, daar woont niet meer thuis. Hoe
delen van de buitenwereld.
Ja, dat vond ik vreselijk.
Ik heb ook opgesloten in huis.
Ja.
Ik heb echt jaren sluizen aangelegd.
Ja.
Ik durfde ook niet meer naar buiten. Ik had een stuk straat geweest. Dus ja.
Ja, en ik denk ook het allereerst is dat mijn moeder mij gewoon nooit geloofd heeft. Dat ik een hele hechte band met mijn moeder had.
Ja.
Maar die heeft mij nooit... En die nog steeds niet. Het is nog steeds allemaal niet waar. Het is
voor ons dan wel anders gegaan. Want mijn moeder die heeft ook in het huizen geleefd. Maar dat was ook een kind van de voogdij. En die zag eigenlijk hetzelfde gebeuren met haar kleinkinderen. En als kind zijnde vond ik het ook heel moeilijk met mijn moeder. Want ik moest eigenlijk voor mijn moeder zorgen als kind zijn, omdat zij psychisch ook niet in orde was. Dat ze wel voor mee had gemaakt. En ik zag eigenlijk bij mijn kinderen dat ik het ook op een gegeven moment niet meer kon. En ik wilde gewoon een goede moeder zijn.
Ja.
Dat had je niet van thuis meegekregen hoe je een goede moeder moest zijn.
Ik had dat niet meegekregen inderdaad, nee. En dus de zere doet het, dat het dan ook niet lukt zoals je wilt.
Nee. Nou ja, dat is ook zo als moeder zijn. Je wil altijd een goede moeder zijn. En het is helemaal fijn als je het meekrijgt natuurlijk van huis uit en al. En als het dan ook echt niet lukt, dan ja. Ik vind dat, ja. Weet je, je bent wel een goede moeder, hè? Buitenover ze bij.
Ik heb alles, ik heb echt alles gedaan om een goede moeder te zijn. Ik zei nu op afstand, maar we zijn altijd betrokken geweest.
Dus je bent een hartstikke goede moeder.
En dat zag ik op een gegeven moment ook wel.
Ja. Ja, dat zie ik ook wel. Ik zie dat ik een goede moeder ben.
Niet bezig.
Dat ja. Ik weet dat ik dat ook ben.
Ja. Mooie einde van het interview.
Ja.
Ik wil jullie allen twee heel erg bedanken. Het is een mooi gesprek.
Ja, vond ik ook.
Ja, ik ook.
Ja.